Vanochtend gaan we door met onze serie uit Exodus. En de titel van de preek heet Onder welke vlag, onder welke vlag vaar jij? En ik had het eerst genoemd de eerste stappen na de uittocht. Maar dan vond ik onder welke vlag vaar je toch een beetje spannender. En dat zul je merken aan het einde van de preek gaat het vooral daarover. Vorige zondag ging het om de doortocht van de Israëlieten door de Rietzee. En het volk was dus inmiddels in de woestijn aangekomen. En dat was het begin van de reis naar het beloofde land. Het beloofde land is het land dat God beloofd had aan Abraham, Isaac, Jacob. En op dit moment van het verhaal dat ze er doorheen getrokken waren, wisten ze uiteraard nog niet dat die reis 40 jaar zou duren. En ze wisten ook niet dat die eerste generatie niet naar het land mocht binnentrekken. Dus alles is nog open. Na de doortocht van de Rietzee zouden ze eerst naar de berg Horeb gaan. Dat is de berg waar Mozes eerder een persoonlijke ontmoeting had gehad met God. Dat is de plek van de brandende doornstruik, moet ik zeggen. En daar zouden de Israëlieten, dus op die plek zouden de Israëlieten de wet ontvangen van God. En daar zouden ze Gods volk worden en een verbond sluiten met God. Het duurde 3 maanden van de doortocht van de Rietzee tot aan de Horeb. Duurde dat 3 maanden. Maar tijdens die 3 maanden zijn er 5 belangrijke gebeurtenissen. En elke van deze 5 gebeurtenissen zou je makkelijk een preek van kunnen preken. Maar ik heb er eentje uitgekozen. Maar ik wil ze allemaal even benoemen, want dit zijn allemaal interessante, bijzondere dingen. De eerste is Mara. Misschien kennen jullie het. Bitter water. Het volk heeft dorst. Er is water, maar het water is bitter. En Mozes gooit een stuk hout in het water en het water wordt drinkwater, het water wordt zoet. En daar is het heel interessant, God openbaart zich daar als Yahweh Rapha, de God die geneest. Daar komt ook die mooie naam Raphaël vandaan, Yahweh Rapha, God geneest. Apart tot het op dat moment waar het water bitter was, zoet wordt, daar openbaart zich God als Yahweh Rapha. Dus nu dat ze uit Egypte vertrokken waren gekomen, had het volk genezing nodig. Nou, die tweede gebeurtenis is het wonder van manna en kwartels. God openbaart zich als de voorziener. God voorziet bovennatuurlijk. Hij laat brood uit de hemel komen. Kwartels vliegen het kamp binnen. Dus er is vlees en er is brood. Derde gebeurtenis is water uit de rots. Misschien kennen jullie dat beelden. Er zijn veel schilderijen van Mozes slaat op een rots en er komt zo'n beetje water uit. Even dit beeld helemaal weggooien. Een grote rots, Mozes slaat erop en er kwam gigantische watermassa's uit. Het volk, dat was meer dan 1 miljoen mensen. Er kwam niet een beetje uit. Stromen van levend water kwam uit de rots. He, dus dat is een preek op zich. Verwijst allemaal naar Jezus. Prachtig. Dus God openbaart zich als de redder in nood. De vierde gebeurtenis is de eerste strijd. De eerste oorlog en de eerste overwinning tegen de Amalekieten. Hier openbaart zich God als Yahweh Nissi. Yahweh Nissi. God is mijn banier. Daar wil ik vanochtend over spreken. Maar eerst even de vijfde ontmoeting. De vijfde gebeurtenis. Dat is de raad die de schoonvader van Mozes aan zijn schoonzoon geeft. Dus Jethro geeft wijze raad aan Mozes. God is heel praktisch. God is ook heel praktisch. En je ziet hier dat God Jethro gebruikt om tegen Mozes te spreken en te zeggen van, hé, jij moet structuur in jouw volk brengen. En dat is een geweldige raad die vandaag nog in het management toegepast wordt. Delegeren, het gaat over delegeren. God is zo praktisch ook. Dus God openbaart zich hier als de raadgever. 5 gebeurtenissen. Ik ga over de 4e preken over de strijd tegen de Amalekieten. Maar ik wil toch nog even doorgaan om deze 5 gebeurtenissen even een toepassing te geven. Dit is voor het volk het begin van hun wandel met God. We zien hier ook 5 aspecten die wij allemaal tegenkomen in ons dagelijkse leven, in onze wandel met God. In deze vijf gebeurtenissen zijn er heel wat vergelijkingen die mensen meemaken na hun bekering, na hun doop. Als mensen besluiten om Jezus na te volgen, dan begint een wandel. Dan begint een wandel met God. En dat noemen we ook nog discipelschap. En discipelschap is een groeiproces. En daar, in dat groeiproces, ervaren we God als genezer. We ervaren God als voorziener. God als redder in nood. God als banier. En God als wijze raadsman. Nou, hier in Ichtes vinden wij iets heel belangrijks. Wij willen dat elke christen, dat iedereen heel goed begrijpt wie hij is en wat nog gebeuren moet. Wie ben jij? Wat is al? Wat staat vast? Wat heb ik al ontvangen? Wie ben jij? De identiteit. En wat moet nog komen? Wat moet gebeuren als christen? En dat is zo ontzettend belangrijk dat elke christen, vooral hier in Ichtes, dat wij dat allemaal goed weten. En dat proberen we ook elke keer weer in onze preken naar voren laten te komen. Het volk was nu verlost en bevrijd. Het volk was apart gezet. Het was geheiligd. Farao was verslagen, het volk was gedoopt en ze zijn door het water getrokken, geen weg meer terug. Nu waren ze Gods volk geworden. Dat is het feit, dat is gebeurd. Maar de wandel voor het volk begon nu pas. Daar zit het groeiproces in. Dat is discipelschap. En er is een groeiproces en er zijn dingen die vaststaan. Dus wat gaat er gebeuren? God wil genezen, God wil ons onderwijzen, God wil zich openbaren als voorziener, als onze redder in nood, als onze genezer, hij is ons banier, onze raadsman. Daarin mogen wij groeien, dat is het proces. Onze relatie wordt constant sterker met Jezus Christus, dat is het proces. Maar we moeten beseffen, wij zijn verlost. We zijn bevrijd. Wij zijn apart gezet. We zijn gered. We zijn door het water getrokken. Je bent heilig. Je bent een geliefd kind van God. Dat moet je zo weten, want als je dat niet weet, is het proces verschrikkelijk moeilijk. En dan ga jij tijd besteden om iets te worden wat jij allang bent. Je probeert heilig te worden, maar God zegt, jij bent heilig. Je probeert rechtvaardig te worden. God heeft allang gezegd, je bent gerechtvaardigd. Je probeert dat God meer van jou houdt. Je gaat allemaal dingen doen, zodat dat God de Vader meer van je houdt. Jij bent Gods geliefde kind. Er is niets wat je kan doen waardoor God je nog meer van je houdt, want hij houdt zo verschrikkelijk veel van jou. Dus dat kan niet meer worden. Je moet weten wie je bent en wat je reeds ontvangen hebt. Dus verspil je tijd niet om dingen te proberen te worden wat jij allang hebt ontvangen, wat je allang bent. Je bent verlost en dan begint het proces, het proces van genezing, het volk bij Mara. God voorziet van brood uit de hemel, God voorziet van water uit een rots. God geeft overwinning na overwinning na overwinning en God geeft wijze raad aan ons. Dat is het proces. Nou, elk van deze vijf gebeurtenissen had ik een preek over kunnen preken, want ze zijn zo diep. Maar ik focus me nu op gebeurtenis nummer 4, de strijd met Amalek. Want in ons geestelijke leven maken we veel strijd mee. En eigenlijk zouden we allemaal zeggen, amen, ja dat klopt, we maken allemaal heel veel strijd mee. Ja, maar jij bent aan de overwinnende kant. Het is belangrijk te weten ook welke rol jij daarin speelt. En dat is het verhaal van Amalek. Laten we dat lezen, 9 versen, Exodus 17. Een heerlijk contrast met vorige week, we hebben lappen van teksten gelezen, nu 9 versen. Ah, er komt nog wel wat meer. Maar, even kijken hier. Exodus 17 vers 18. Het staat met mij, achter mij. Jullie kunnen het achter mij lezen. Dus Exodus 17 vers 8. In Refidim werd Israël aangevallen door de Amalekieten. Toen zei Mozes tegen Jozua, kies een aantal mannen uit en trek met hen tegen Amalek ten strijde. Ikzelf zal morgen op de top van de heuvel gaan staan, met in mijn hand de staf van God. Jozua deed wat Mozes hem had opgedragen en trok tegen Amalek ten strijde. En Mozes ging naar de top van de heuvel, samen met Aaron en Gur. Zolang Mozes zijn arm opgeheven hield, was Israël de sterkere partij. Maar liet hij zijn arm zakken, dan was Amalek de sterkste. Toen Mozes' armen zwaar werden, legde Aaron en Geur een steen bij hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten. Zelf gingen ze aan weerszijden van hem staan om zijn armen te ondersteunen. Daardoor konden zijn armen opgeheven blijven totdat de zon onderging. Zo versloeg Jozua het leger van Amalek tot de laatste man. De Heer zei tegen Mozes, leg deze overwinning in een oorkonde vast, zodat niemand die ooit zal vergeten. En overtuig Jozua ervan dat ik zal zorgen dat niets op aarde nog aan het volk Amalek herinnert. Toen bouwde Mozes een altaar en hij noemde het, de Heer is mijn banier. Hij zei, omdat Amalek de hand heeft durven opheffen tegen de troon van de Heer, zal de Heer strijd voeren tegen Amalek in alle komende generaties. 40 jaar later zegt Mozes op de velden van Moab, ze zijn kort voor om het beloofde land binnen te trekken, en dan herinnert hij nogmaals aan deze strijd. En daar krijgen we nog wat meer informatie over deze gebeurtenis. En dat is in Deuteronomium 25 vers 17, kun je achter mij meelezen. Vergeet niet, zegt Mozes, vergeet niet wat de Amalekieten u hebben aangedaan tijdens uw tocht uit Egypte. En daar staat iets ontroerends ook. Toen u uitgehongerd en uitgeput was, hebben ze gewetenloos, zonder enig ontzag voor God, de achterhoede overvallen, waar de zwaksten zich bevonden. Vergeet het niet. En wanneer straks de Heer uw God u vrede heeft gegeven in het land dat u als grondgebied van hem krijgt, door u te verlossen van de vijanden die u omringen, zorg er dan voor dat niets op aarde nog aan het volk Amalek herinnert. We hebben 9 versen gelezen en dit verhaal kan je in 3 delen. Het eerste gedeelte is de aanval van Amalek en de voorbereiding van Israël om ten strijde te trekken. Het tweede gedeelte is de strijd en de overwinning van Amalek. En het derde gedeelte is de nasleep en de betekenis van de strijd in het verleden en in de toekomst. Het volk, de Israëlieten, werden aangevallen toen ze uitgeput en uitgehongerd waren. Dit gebeurde net na de doortocht aan het begin van de woestijnreis. Egypte en het slavenbestaan was achter hun. Het volk van Israël was in de woestijn aangekomen. En ondanks tekenen en wonderen, ondanks de machtige doortocht, viel de reis enorm tegen. Ze waren uitgehongerd en uitgeput. Zonder enige waarschuwing worden ze ook nog aangevallen door de Amalekieten. Gewetenloos staat er, zonder enig ontzag voor God. Waar de zwaksten zich bevonden, in de achterhoede. Het was een hele laffe aanval van de Amalekieten. Nou, als jij inmiddels al een tijdje een christen bent, dan weet je dat de duivel dat precies op deze manier doet. Zo doet hij dat. Net als een hyena of welk roofdier dan ook, valt een roofdier altijd de kudde aan op de zwakste plek. Wat voor roofdier dan ook, die gaat niet de sterkste buffel aanvallen of de sterkste zebra. Hij valt de kleintjes aan, hij valt de zwakke aan. Lieve broer en zus van de gemeente, vroeger broeders en zusters, dat klinkt zo apart, maar helaas worden wij ook door de duivel aangevallen op een moment dat het niet schikt. Op een moment, op een slechte dag, op het verkeerde tijdstip, onaangekondigd. Als het totaal niet uitkomt, worden wij aangevallen door de duivel. En als jij je al beroerd voelt, als je al op de grond ligt, als je al zwaar hebt, dan wil hij absoluut jou nog een trap nageven. Hij probeert altijd ook de zwakken, hij probeert altijd ook om de kinderen aan te vallen. Daarom moeten we ook altijd voor onze kinderen bidden. Onze kinderen zegenen. Ouders, bid altijd voor je kinderen. Zegen je kinderen. Altijd bid voor hen. Zegen hen. Nou, de duivel valt ons aan. Dat is het slechte nieuws. Maar dat weten we natuurlijk al dat hij dat doet. Het goede nieuws is, jij weet wie jij bent in Christus, toch? 1 Johannes 4 vers 4, lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hem overwonnen. Die verse daarvoor gaat over de antichrist en de duivel en de machten. En Johannes zegt, lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hem overwonnen. Want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Wat een tekst. De Heilige Geest is in ons. En als wij aangevallen worden, dan lijkt dat zo enorm. Maar dan moeten we herinnerd worden, wacht even. Hij die in mij is, is veel sterker. De Heilige Geest is in mij. Hij woont in mij. Dus ik hoef niet bang te zijn. Ja, we worden aangevallen, maar hij die in ons is, is sterker. Nou, stel je bent gedoopt. Alles is glorie, halleluja. Je hebt afgerekend met Egypte, met de farao. Je hebt luidkeels meegezongen. I'm no longer a slave of fear. I am a child of God. En je voelt je heerlijk. En dan word je toch weer aangevallen. Hoe kan dat? Ik zie het in heel veel christenen die daar heel veel moeite mee hebben. Hoe kan dat nou? Ik heb me laten dopen. Ik heb mijn leven aan de Heer gegeven. En nu word ik toch weer aangevallen. Nou, hier is een hele belangrijke les die we moeten leren vanochtend. En ik hoop dat we die echt allemaal pakken. We moeten goed begrijpen wat het verschil is tussen farao in Egypte en de Amalekieten. Groot verschil. Totaal anders. Farao en Egypte en de Amalekieten. Een totaal andere strijd. De strijd met farao en Egypte is wat Jezus voor ons aan het kruis heeft gedaan. Hij heeft ons gered, hij heeft ons bevrijd, hij heeft ons verlost. Wij zijn nu verlost. Wij zijn het eigendom van God. We zijn zijn kinderen. Die strijd waren wij passief. In die strijd was Israël passief. Wij waren passief toen Jezus aan het kruis hing en de strijd voor ons gevoerd hebben. Jij hebt niets gedaan voor jouw redding. Jezus heeft alles gedaan. Hij heeft het werk volbracht. Jij kunt er niets toevoegen en je kunt er ook niets aan afdoen. Hij heeft de farao van de wereld verslagen. Jezus heeft de overwinning behaald. En nu ben je een kind van God. En als kind van God moet jij nu ook overwinningen behalen. Dat is het verschil. Maar je bent al gered. Je bent verlost. Dus de Amalek-strijd die jij en ik meemaken, dat is de strijd van de gelovigen. Dit is de strijd van het dagelijkse leven. Overwin je, dan groei je. Verlies je, dan blijf je hangen in. Ja, kom je niet verder. Maar dat is wel een strijd die jij dagelijks voert. En aan jou is het om die overwinningen, om jouw relatief kleine overwinningen te behalen. Dat zijn die dagelijkse strijden, die dingen die jij zo elke dag meemaakt. De strijd tegen Amalek ging niet om de verlossing van Israël. Israël was al verlost. Onze strijd is ook niet de strijd van verlossing. Die heeft Jezus al voor ons gewonnen. Het is de strijd die omschreven staat in 1 Petrus 5 vers 8. Kunnen jullie ook meelezen. Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand de duivel zwerft rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi. We lezen ook over deze strijd in Efeziërs 6 vers 10. Heb ik ook hierachter. Kunnen jullie ook meelezen. Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer. In de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd, dat is die Amalekietenstrijd. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten. De heersers en de machthebbers van de duisternis. Tegen de kwade geesten en de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Dat is de strijd waar wij mee te maken hebben. Dat is de strijd van ons dagelijkse leven. De strijd tegen Amalek is daarnaast ook de eerste strijd van Israël. Het is een historische strijd. Het is een memorabele strijd. En het is ook een voorbeeldstrijd hoe wij overwinning kunnen behalen als wij aangevallen worden. Het bijzondere aan deze oorlog was dat het vooral een collectieve strijd was. Het hele volk deed mee. Iedereen deed zijn deel. Tegen farao en Egypte was alleen Yahweh, God, aan het werk. Alleen God deed alles. Het volk was passief. Nu zien we dat allemaal verschillende mensen betrokken worden. Ze doen mee in de strijd. Namen worden genoemd. We lezen ook wie wat deed. Je bent gered, je bent gedoopt, je bent toegevoegd aan de gemeente. God heeft een taak voor jou. God heeft een rol voor jou in de gemeente, in de heilsgeschiedenis, in het werk, in het koninkrijk van God. Maak jij deel uit en heb je een belangrijke taak te vervullen. En iedereen moet zijn taak vervullen, zodat het koninkrijk van God naar voren kan gaan. Goed, de gemeente wordt aangevallen, het volk wordt aangevallen en de gemeente trekt collectief ten strijde. Collectief, gemeenschappelijk ten strijde. We zien dat de strijd op twee plaatsen tegelijkertijd plaatsvindt. Heel interessant. Er gebeurt iets op een berg en er gebeurt iets in het dal. Dat moeten we even vasthouden. Dat is heel, heel bijzonder. Amalek valt het volk van achteren aan op de zwakste plek. Er is crisis in de gemeente. Ze hebben nog nooit eerder gevochten. Ze hadden helemaal geen ervaring. En ze waren jarenlang slaven geweest. Dus deze situatie was compleet nieuw voor dit volk. Dus Mozes zei tegen zijn lofprijsleider Jozua, dat is zijn generaal, ga met je worship team, ga met je gebedsteam, ga met je strijders, ga naar het dal toe en bereid je voor. Jij moet de aanval doen, Jozua. En Mozes zegt van, oké, jij gaat daar naar het dal toe, ik ga naar de berg toe en ik zal het allemaal overzien, maar daar ga ik bidden. En ik ga bidden dat de strijd goed afloopt. Ik ga bidden dat God ons de overwinning zal geven. Mozes doet wat men altijd doet in gebed. Wat doe je? Hij staat met zijn handen omhoog. Toch? Zo bidden we toch? Er staat wel in het Nieuwe Testament. Mannen, als jullie bidden, doe dat met geheven handen. Ja, toch? Ja, laten we zo bidden. Het hoeft niet wettisch daarover te zijn, maar Paulus zegt dat, Mozes heeft het gedaan. Laten we wat vaker met geheven handen bidden. En hij staat ook. Hè? Het is zo goed om in de lofprijs en aanbidding te staan. Psalmen is vol met ze staan in het huis van de Heer. Dan ben je actief, dan ben je bezig. Dus op dat moment, hij staat aan het bidden. En op dat moment dat Mozes staat, misschien wel met zijn staf zo omhoog, wie weet. Mozes staat met zijn handen omhoog. Tegelijkertijd wordt Jozua sterker. Jozua ervaart op dat moment dat Mozes zijn handen omhoog doet, ervaart hij kracht. Bovennatuurlijke kracht. En Israël is aan het overwinnen. En Israël gaat ervoor. Het is ongelooflijk wat er gebeurt. De vijand wordt verslagen. Maar na een tijdje, jullie weten het in de aanbiddingdienst, het is heerlijk om te staan, maar na een tijdje wordt je handen zwaar. En Mozes doet zijn handen omlaag. En wat gebeurt er? Jozua wordt zwakker. En de vijand rukt weer op. Heel apart. Dus Mozes doet zijn handen weer omhoog. En Jozua wordt weer sterker. En dan komen de twee oudsten van de gemeente, Aaron en Geur. En deze wijze mannen die hebben door wat hier gebeurt. Die zien dat wat daar in het dal gebeurt en wat daar op het berg gebeurt, heeft een connectie. Dat heeft met elkaar te maken. Zij hebben dat geestelijke inzicht. Zij zien wat daar gebeurt. En lieve gemeente, als oma thuis bidt op de berg, als zij thuis aan het bidden is voor haar kleinkind die op school gepest wordt, dan heeft dat invloed. Dat heeft kracht. En dat betekent niet dat meisje dan opeens heel sterk wordt en haar bullies in elkaar slaat. Daar hebben we het niet over. Maar het betekent wel dat meisje kracht zal ervaren. En dat God haar gaat helpen. Misschien om de juiste dingen te zeggen. Misschien omdat de bullies daarmee ophouden. Maar hoe dan ook. Het gebed van oma, van mama, van opa, van overgrootoma's hebben. En alles. Dus hoe dan ook. Het gaat om het voorbeeld. Het gebed heeft invloed. Onderschat never ever nooit de kracht van gebed. Wij hier hebben gebeden dat de oorlog in Syrië ophoudt. Nou ja, dat was wel heel bijzonder deze week. Maar daar moeten we door blijven bidden. Er zijn zoveel voorbeelden waar we kunnen zeggen van hoe gebed het leven van anderen beïnvloedt. Dus jouw gebed doet ertoe. Onderschat niet de kracht van het gebed. Dus ook al zit jij ergens anders, jij bent op een berg, bij jou gaat alles goed, hier wordt geschreden, jouw gebed heeft invloed op wat in het dal gebeurt. Nou, in dit verhaal is de sleutel van de zegen, is de zegenende handen van Mozes. En die moesten hoe dan ook opgeheven blijven. Dus Aaron en Geur die doen twee dingen, want zij zagen wat hij aan de hand was. Ze pakken een steen waarop Mozes kon zitten, dus hij mocht wel even zitten, dus dat is wel heel mooi. Dus het zitten of staan had geen invloed, maar die handen moesten wel omhoog blijven. Die zegende handen over Jozua, over het leger, moesten hoe dan ook omhoog blijven. Dus Aaron en Geur die pakken die handen vast en die armen vast, zodat die handen boven bleven. En ze deden dat totdat de overwinning behaald werd. Zolang Jozua nodig had, zolang stonden Aaron en Geur de handen omhoog. Volhardend bidden. Hoe vaak doen wij dat nog? Doorbidden totdat we weten de overwinning is behaald. Zo belangrijk, zo belangrijk. Nou heb ik een vraagje aan jullie. Wie van deze personen die ik genoemd had, was de belangrijkste persoon van dit verhaal? Door wie is uiteindelijk de overwinning gekomen? Nou ja, Mozes natuurlijk, hij had zijn handen omhoog. Zijn zegende handen, die brachten toch de overwinning? Nee. Aaron en Geur, die hadden de inzicht. Die snapten wat daar in het dal gebeurde, heeft connectie met dat wat op de berg gebeurt. Dat waren de echte helden. Nee, wacht even. Jozua, die heeft zijn handen vies gemaakt. Die was letterlijk op het slagveld. Die ging voor in de strijd. Hij is de echte held. Nee, wacht even. Het volk, het hele volk dat die aan het strijden was met Jozua mee. Dat waren toch de echte helden. Die gingen ervoor. Die gingen met Jozua mee. Of was God de held? Of heeft God, natuurlijk heeft God de overwinning gebracht. Zie, dit is zo mooi in wat hier gebeurt, is die gemeenschappelijke, iedereen doet mee. Iedereen doet zijn deel, dat is gemeente zijn. Niet op een kluitje zit ergens in je koninkrijkje of zoiets, je doet het samen. En iedereen doet daar zijn gedeelte. En als iedereen zijn gedeelte doet, dan is er ook een collectieve overwinning. Het gaat niet om de voorganger. Het gaat niet om de aanbiddingsleider. Het gaat niet om de oudste diaken of de geluidsman of de pianist of of wie dan ook. Het gaat erom dat het gehele lichaam van Christus betrokken is. En het gehele lichaam van Christus, waarvan Jezus het hoofd is, gezamenlijk worden overwinningen behaald. Iedereen heeft een taak en iedereen doet zijn gedeelte. En God geeft de overwinning. Amen. Alleen gaat het je niet lukken. We hebben elkaar zo nodig. We hebben God nodig. Nou, vers 13 van ons verhaal. Ik lees die laatste vier versen nogmaals. Zo versloeg Jozua het leger van Amalek. Dus hij wordt toch wel benoemd even. Want Jozua heeft het gedaan. Maar wij weten allemaal dat niet Jozua alleen gedaan heeft. Daar was een heel werk op de achtergrond. Zo versloeg Jozua het leger van Amalek tot de laatste man. De Heer zei tegen Mozes, leg deze overwinning in een oorkonde vast. Die oorkonde hebben we hier. Zodat niemand die ooit zal vergeten. En overtuig Jozua ervan dat ik zal zorgen dat niets op aarde nog aan het volk Amalek herinnert. Dus de naam weten we nog, maar er zijn geen gebouwen van het volk Amalek. Er zijn geen piramides, obelisken of wat er, geen scherfpotjes gevonden. We weten dus dat volk ooit bestaan heeft, weten we niet meer. Alleen van deze oorkonde. Toen bouwde Mozes een altaar en hij noemde het de Heer is mijn banier. Mozes bouwt een altaar en noemt het de Heer is mijn banier. Dat staat letterlijk Yahweh Nissi. Yahweh, de naam van God. Yahweh Nissi betekent de Heer is mijn banier. En dan zegt hij, omdat Amalek de hand heeft durven op hem opheffen tegen de troon van de Heer, zal de Heer strijd voeren tegen Amalek in alle komende generaties. Nou, Mozes bouwde een altaar om God te danken voor de overwinning. En lieve gemeente, vergeet dat niet. Als God jou een overwinning geeft. Als God je eindelijk die overwinning heeft gegeven. De overwinning is behaald. Ga op je knieën en dank God. Wees God dankbaar. Zeg dank u Heer voor die overwinning. En zeg, ja maar ik heb de hele tijd mijn handen omhoog gestaan. Dus ik heb gestreden daar. Of ik heb die wijze raad gehad. Ik heb toch gezegd dat. Dank God voor de overwinning. God heeft de overwinning behaald. Bouw een altaar. Dat heeft Mozes meteen doorgehad. Mozes bouwt zelf een altaar. Zijn armen doen nog pijn. Hij heeft de hele dag, hoe lang heeft hij zo gestaan? Maakt niks uit. 80-jarige Mozes pakt de stenen. En hij bouwt een altaar. En noemt die altaar, de Heer is mijn banier. Omdat God de overwinning gegeven heeft. Dus Mozes besefte dat heel goed. Wat betekent dat? De Heer is mijn banier. Wat betekent dat voor ons? Je kunt bijna zeggen dat de strijd met kunst en vliegwerk gewonnen werd. Ze hadden geen ervaring in het leger. Ze hadden geen oorlogservaring. Ze waren slaven geweest. Ze hadden waarschijnlijk als wapens keukenmateriaal of een hark. Ik weet niet met wat. Ze hadden geen wapens. Ze waren totaal niet voorbereid voor de oorlog. En toch hadden ze gewonnen. En daarom zegt Mozes, Yahweh Nissi, God is mijn banier. Onder welke banier strijd jij? We maken allemaal oorlogen mee. Of je nou een geestelijk oorlog of wat dan ook. We maken allemaal een strijd mee. De vraag is, onder welke banier strijd jij? Want dat bepaalt de zegen. Dat bepaalt of jij overwint of niet. In de strijd tegen Amalek was de Heer de banier over Israël. Wat betekent dat? De Heer is mijn banier. Nou, banier is eigenlijk een vlag. En meestal met iets erop. Normaal gesproken staat op een banier iets belangrijks. Dus misschien kleuren, als een vlag. Dan weet je, oh, dat is een Duitse vlag, een Russische vlag, een Nederlandse vlag. Op een banier stond vroeger ook bijvoorbeeld een leeuw of een adelaar of een wapen. En dat, zo is het herkenbaar waar je bij hoort. Dus in een veldslag zijn banieren ontzettend belangrijk. Tijdens de strijd zien de soldaten de banier en zeggen, ja, nu weet ik weet waarvoor ik strijd. En ze weten ook aan welke kant ze staan. Ze worden herinnerd eraan waarvoor ze strijden. Maar vandaag gebruiken we dat niet meer zo. Maar wat wel vandaag heel vaak gebruikt wordt, is dat schip vaart onder Nederlandse vlag. Of deze rederij of dit schip vaart onder Duitse vlag. Of dat schip dat Greenpeace gekaapt heeft voor wat dan ook. Dat vaarde onder Britse vlag. Dus je vaart onder iemands vlag. Wat betekent dat? Onder de autoriteit van. Onder welke vlag vaar jij? Onder welke vlag strijd jij? Mozes bouwde een altaar en zei, de Heer is mijn banier. Yahweh Nissi, ik vaar onder de vlag van de Heer. Niet mijn geheven handen hebben de overwinning gebracht. Ze hebben daar toe bijgedragen, absoluut. Niet Joshua's leiderschap in de strijd. Ze hebben er toe bijgedragen, dat was heel belangrijk. Niet de scherpe inzicht van Aaron en Geur. De Heer is mijn banier. Ik strijd onder zijn vaandel. Al die tijd dat Mozes zijn handen in de lucht had, keek hij naar God toe. Hij keek en hij wist, daar komt mijn hulp vandaan. Wie is jouw banier? Wie is jouw banier? En de banier van Jezus Christus wappert boven deze gemeente. De banier van Jezus Christus wappert boven jouw gezin. Amen. En de banier van Jezus Christus, mag ik zeggen, de banier van Jezus wappert boven mijn leven. Dat mag je proclameren. Dat mag je uitspreken. Yahweh Nissi over mijn leven. Yahweh Nissi over mijn gemeente. Over mijn gezin. Ik proclameer God. Ik proclameer Jezus over mijn gezin. En als je dat doet, dan vaar je onder de vlag. Je vaart onder de vlag van God. De vlag van Jezus Christus. En de strijd is 100% een overwinning voor jou. Nou, de strijd tegen Amalek was voorbij, maar God zei, niets onder de hemel zal nog aan Amalek herinneren. Mozes zegt, de Heer zal strijd voeren tegen Amalek in alle komende generaties. Dit is een strijd van ruimte en tijd. En onder de hemel, ruimte en in alle generaties tijd. Deze strijd, we hebben het ook hier heel vaak in de gemeente gehad, is die strijd van Genesis 3 vers 15, de nakomeling van Eva en de nakomeling van de slang, die zijn tot alle generaties in strijd met elkaar, totdat Jezus komt. Dat Jezus terugkomt, dan is het voorbij. Maar totdat Jezus terugkomt, blijft die strijd maar doorgaan. Wij moeten onze, en die, dat is relatief kleine strijdjes zijn dat. Dat zijn kleine oorlogen. Wij moeten onze overwinningen behalen om door te gaan. Om te groeien. In onze wandel met Christus, die strijd die jij meemaakt, behaal je overwinningen. Of dat nou een karakterissue is, als er nou iets is wat je eindelijk moet eens laten liggen, als je stappen moet maken in geloof, en als je een doorbraak nodig hebt in je leven, jij weet beter welke strijd jij meemaakt. Jij zal overwinning behalen en dan zal je groeien. Ben jij een Mozes die op een berg zit met geheven handen? Doe dat, bid zo. Ben jij een Aaron of een Geur die het inzicht ziet wat er moet gebeuren en die de handen omhoog houden die Mozes ondersteunen? Ben jij een Jozua die voorop gaat in de strijd? Of ben jij het voetvolk die trouw meestrijdt met Jozua? Dat maakt niets uit, zolang jij maar jouw gedeelte doet. Doe jouw part, doe jouw gedeelte. En de overwinning, jij zal overwinning ontvangen. En vergeet nooit, in de allereerste strijd, dit was de allereerste strijd van Israël. Ze zouden nog heel veel strijden meemaken. Dit was de allereerste. Daar openbaart God zich als Yahweh Nissi. De Heer is mijn banier. Als de Heer jouw banier is, dan maakt het niets uit welke strijd jij meemaakt. Jij zal overwinnen. Amen. Amen. Ik wil voor jullie bidden. Ik wil vragen of...